Een hele goede middag. Dankjewel Henk voor het mooie orgelspel. Van harte welkom in deze dienst, thuis en hier in de gemeente. En ook van harte welkom aan broeder Dirk Muurling, de tweede keer al vandaag. En het is ook de tweede keer dat we het Heilige Avondmaal mogen vieren. Wat een wonder van genade. De bloemen, ja hier, ik was even kwijt. De bloemengroet gaan vandaag als felicitatie naar Rijk en Marie van der Pol. 50 jaar getrouwd. Gefeliciteerd. Ze waren hier vanochtend al, dus geniet van de bloemen. En ik wens jullie namens de kerkraad een hele gezegende dienst. En we gaan beginnen met lied 346, 1 en 2. Heer, I maak mij uw wegen door uw geest, woord en geest bekend.
Met deze psalm mogen we deze middagdienst inzetten. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En je zou er eigenlijk ook bij kunnen zingen. Ook door de maaltijd mogen wij Gods wegen leren kennen. Fijn dat we hier bij elkaar zijn. God heeft ons hier geroepen en we willen na Fotomagroet het vijfde couplet zingen uit dezezelfde psalm. Lied 346 vers 5. Gods verborgen omgang vinden. En ik denk dat dat juist heel diep is. Dat we in de maaltijd van de Heer die verborgen omgang mogen vinden. Maar ook in zijn woord en ook in gebed. Laten we stil worden voor God onze Heer. Zo mogen we op zoek naar u, Heer. Uw verborgen omgang met ons ook vinden. Omdat die heel persoonlijk is. Die ligt niet op straat. Wij mogen in ons hart met u leven. Maar ook samen die verborgen omgang ontdekken. Door uit uw woord te lezen, door te zingen, maar ook door vandaag te proeven van uw genade. Heer, zegen ons zo in deze dienst, als we samenkomen, mensen zoals we zijn. Midden in die gebroken wereld, midden in het verdriet, de moeite en de zorg, maar ook in de vreugde en de blijdschap. Heere God, wie we ook zijn, waar we ook zijn, waar we wonen, of we nou hier zitten of thuis meekijken. Heer, zegen ons door uw liefde, door uw genade. En wilt u naar ons horen als we in de stilte van dit moment heel persoonlijk tot u komen? Vanuit deze stilte willen we vanmiddag dan ook getuigen dat onze hulp is in de naam van God de Vader die zondaren verkiest. En in de naam van de Heer Jezus Christus die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest die zondaren vervult. Amen. En namens die God mag ik u groeten. Genade zij u en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus de opgestaande Heer in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Bij zijn heengaan heeft de Heer Jezus ons gezegd, ik zal altijd bij je zijn totdat ik terugkom. En toch gebeurt het niet zelden dat mensen het gevoel hebben dat God hun zo verlaten heeft. Als Ethan een psalm schrijft over David, laat hij eerst zien hoe geweldig God die David zegent in een hele lange psalm. En opeens, en toch heeft hij hem verlaten. Hebben we nou een God die de ene moment zegt ik ben bij je, de andere moment niet? En toch kunnen wij ook in ons leven soms wel eens zo voelen dat God ons verlaten heeft. Is dat dan zo en hoe zit dat dan? En als je dan in zo'n situatie zit, hoe kun je dan de maaltijd van de Heer ook proeven? Daar willen we vandaag over nadenken als we lezen uit de psalm. Voordat we die psalm openslaan, voordat we gaan lezen, willen we eerst God vragen of hij met zijn geest ons wil inspireren. Mag ik u voorgaan in gebed? Het valt niet mee, God, om die verborgen omgang met u te zoeken, maar ook te houden. Want we leven in momenten dat we euforisch zijn over ons geloof. En er zijn andere momenten dat we denken, waar bent u nou, God? Zeker in deze tijd, als de gebrokenheid van de wereld zo groot op ons afkomt op het wereldtoneel. Maar ook in persoonlijke levens de tragedies groot zijn. God, dan lijkt het soms alsof je zo ver te zoeken bent. Dan kunnen we die verborgen omgang niet vinden. We komen dat ook tegen in de Bijbel en we willen gaan kijken, Heere God, hoe dat zit en waar u dan te vinden bent. We willen vragen of u met uw Heilige Geest ook vanmiddag bij ons wil zijn. Kom Heilige Geest, vul deze zaal, vul onze harten, hier maar ook thuis. Opdat uw woord een lamp voor ons voet mag zijn en een licht op ons pad. Zodat wij mogen leren van wie u bent. Misschien wel juist door de struggles van een psalmist heen. Heer, zegen ons zo in Jezus' naam. Amen. We willen samen lezen Psalm 89. En net als vanmorgen is dat een hele lange tekst. Maar we gaan hem toch maar gewoon lezen. Want het is soms goed om een psalm ook in zijn geheel te lezen. Psalm 89, een kunstig lied van de Esrachiet Etan. Ik hoor nog wat blaadjes ritselen, dus ik zal even wachten tot iedereen de psalm gevonden heeft. En Etan zegt daar, van uw liefde Heer wil ik eeuwig zingen. Van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht. Ik belijd, uw liefde houdt eeuwig stand. Uw trouw hebt u in de hemel gevestigd. Ik heb met mijn uitverkorenen een verbond gesloten, zegt God door de psalmist heen. Aan mijn dienaar David gezworen, jouw dynastie zal ik voor eeuwen vestigen. Je troon in stand houden, geslacht na geslacht. Heer, laat de hemel dit wonder prijzen. Laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw. Want wie daarboven kan de Heer evenaren? Wie van de goden zich meten met de Heer? Met God, zeer geducht in raad van hemelingen, gevreesd bij allen die hem omringen. Heer, God van de hemelse machten. Heer, wie is zo sterk als u? Trouw omhult u als een mantel. U heerst over de hoogreizende zee. Verheffen zich haar golven, u brengt ze tot rust. U hebt Rahab verpletterd en doorboord, met krachtige arm uw vijand verstrooid. Van u is de hemel, van u is ook de aarde. De wereld met alles wat er leeft, hebt u gegrond. Het noorden, het zuiden, u hebt ze geschapen. Tabor en Hermon bejubelen uw naam. Uw arm verricht grote daden, krachtig is uw hand, geheven uw rechterarm. Uw troon rust op recht en gerechtigheid, liefde en trouw staan in uw dienst. Gelukkig het volk dat van uw roem getuigt en leeft, Heer, in het licht van uw gelaat. Juichend roepen zij uw naam, dag aan dag, door uw gerechtigheid richten zij zich op. U bent de glans van onze kracht, door uw gunst verhoogt u ons aanzien. Aan de Heer danken wij ons schuld. Aan de Heilige van Israël, onze koning. Ooit hebt u in een visioen gesproken tot uw getrouwen en gezegd: ik heb hulp geboden aan een held, een jongen uit het volk verheven. In David vond ik een dienaar. Ik zalfde hem met heilige olie. Mijn hand geeft hem steun. Mijn arm maakt hem sterk. Geen vijand zal hem overvleugelen, geen boosdoener hem bedwingen. Zijn belagers zal ik voor zijn ogen verslaan, zijn haters vermorselen. Mijn trouw en mijn liefde vergezellen hem. Door mijn naam zal hij in aanzien stijgen. Zijn linkerhand leg ik op de zee, zijn rechterhand op de rivier. Hij zal tot mij roepen: u bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt. En ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. Mijn liefde zal hem altijd beschermen. Hecht is mijn verbond met hem. Zijn dynastie houd ik voor altijd in stand. Zijn troon zolang de hemel bestaat. al zijn zonen zich afkeren van mijn wet, niet leven naar mijn voorschriften, mijn wetten schenden en mijn bevelen niet opvolgen, dan zal ik hen tuchtigen door hun misdaden, voor hun misdaden, hun zonden bestraffen met slagen. Maar mijn liefde zal ik hem niet afnemen, mijn trouw aan hem niet breken. Ik zal mijn verbond niet schenden, mijn woorden niet herroepen. Eens heb ik dat bij mijn heiligheid gezworen. Nooit breek ik mijn woord aan David. Zijn dynastie zal altijd voorleven. Zijn troon voor mij staan als de zon. Als de maan die stand houdt voor eeuwig. Trouwe getuigen aan de hemel. Toch hebt u hem verstoten en verworpen. Uw toorn over uw gezalfde uitgestort. Het verbond met uw dienaar versmaad, zijn kroon vertrapt en ontwijd. U hebt de wallen van zijn stad gesloopt, al zijn vestingen afgebroken. Voor bijgangers beroofden hem, naburige volken bespotten hem. U gaf zijn tegenstanders de overhand, zijn vijanden verheugden zich. U beroofde zijn zwaard van zijn scherpte, u hield hem niet staan in de strijd. U hebt zijn glans gedoofd, zijn troon omvergeworpen, de dagen van zijn jeugd verkort, hem met schande overdekt. Hoe lang nog, Heer, verbergt u zich voor altijd? Blijft het vuur van uw woede branden? Gedenk mij en mijn vluchtig bestaan, hoe nietig hebt u de mens geschapen? Leeft er iemand die de dood niet zal zien, die ontkomt aan de greep van het dodenrijk? Waar is uw liefde van vroeger, Heer? Hebt u David geen trouw gezworen? Gedenk, Heer, dat uw dienaren worden bespot, dat ik lijd onder de hoon van vele volken. Uw vijanden, Heer, bespotten mij, spotten met uw gezalfde, waar hij ook gaat. Geprezen zij de Heer in eeuwigheid. Amen. Amen. Tot zover de schriftlezing van vanavond. Geprezen zij zij die het woord horen, in het hart bewaren en in hun leven. Halleluja. Voordat we erover na gaan denken, willen we zingen Johan de Heer 3, 8. Blijf met uw genade. Iets wat ontzettend dicht bij deze psalm, zeker in het eind ook, past. Na de preek zingen wij Johan de Heer 33, vers 1 en 2. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Boven deze psalm staat een kunstig lied van de Esrachiet Ethan. En toch, als je naar dat lied kijkt, denk je wel, dat is mooi. Hij begint echt lyrisch te zingen. Maar hij komt ook meteen met een hele moeilijke vraag. Want eerst wordt er gezegd dat de dynastie van David voor altijd zal bestaan. En waarom heeft hij hem verlaten? En dat kan bij ons mensen ook gebeuren. Als het drama in ons leven komt, dat we plotseling zeggen, God, waar bent u nou? Serieus, er zijn zoveel mensen, ook in ons land, die niet alleen de kerk, maar ook het geloof verlaten hebben, omdat ze niets meer van God zagen. Omdat het geloof hen in de steek liet. En dan kunnen we zeggen, ja, dat komt omdat de dominees saai preken, of omdat we alleen maar saaie liederen zingen. Is dat de oorzaak? We hopen uit deze psalm het antwoord te vinden. Want we zien dat Ethan hier God alle lof toe wil zingen. Want het grootste gedeelte is een lofpsalm. Met een onderbreking waarin God af en toe wat zegt. Door Ethan heen. Want hij begint met de lof. Van uw liefde Heer wil ik eeuwig zingen. Van uw trouw getuigen geslacht na geslacht. Wat een groots gezang. Wat een lofprijzing. En je ziet dat Ethan blij is met wie God is. En je voelt die relatie zit wel goed. Het gaat goed met Ethan. En hij kan God groot maken. Hij kan zingen. Hij kan jubelen. Hij kan juichen. Bij wijze van spreken staat hij met je handjes omhoog. Om God de hele dag te loven. En dan resume naar David toe. Dat God gezegd heeft. Ik heb mijn uitverkorene verbond gesloten. Aan mijn dienaar David gezworen. Jouw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen. Zelf ben ik de laatste tijd heel veel met koningen bezig geweest. En er staat één verhaal in dat op een gegeven moment het geslacht van David bijna helemaal vernietigd is. Op één baby na. Eén klein kind wordt gespaard. Wordt verstopt. Om zo uiteindelijk de dynastie van David toch in stand te houden. Want we zagen vanmorgen ook, God kan getergd worden. Dat hij boos wordt, dat hij zijn hele kind wil vernietigen. Uiteindelijk doet hij dat niet. Maar zo ook hier, het geslacht van David is op een haar na, zou je kunnen zeggen, gered. En die belofte, die is voor Ethan heel belangrijk. God heeft ooit tegen David gezegd dat die dynastie in zijn hand wordt gehouden. Dat is mooi. Dat is bemoedigend. En het zal in die tijd van de koning ook heel spannend zijn geweest. Zou God zich aan die belofte houden? En ja, het is gelukt. Maar wat was dat een lastige tijd. Ik weet niet of u de brief van 1 Koning en 2 Koningen was gelezen. Hè? Je wordt dramatisch. Je wordt er echt depressief van. De meeste koningen door de genade Gods aangesteld. En dan doen ze wat kwaad is in de ogen van de Heer. Het zijn net mensen uit onze tijd. Vindt u niet? Die hun eigen ik laten regeren. En die God dan op de tweede plaats zetten. Nee, maar dan David. David, die grote koning. Geweldige overwinningen behaald. Hij was al voorbestemd, maar Saul werd eerst koning. Maar David was bedoeld als koning. Daarom noemt God hem ook die eerstgeborene onder de koningen, de grootste onder alle koningen. Je kreeg de Davidsburg, niet de Saulburg. Je kreeg de Davidsburg. En al die nakomelingen van David zijn daar ook begraven. God heeft zijn belofte stand doen houden. En David was een groot koning. De ene na de andere overwinning. Saul had zijn duizenden verslagen. David zijn tienduizenden. David viel op. Zijn moed, om zijn trouw. Waarom? Omdat hij met God ging. Eerst al als herdersjong. Daarna als koning. Hij die grote reus verslagen had. Hij was de held. Hoe kan het dan dat de psalmdichter hier zegt dat er een moment komt dat het lijkt alsof toch, hè, vers 39, u hebt hem verstoten en verworpen. Ik denk dat we allemaal het verhaal van de kinderbijbel en de zondagsschool nog wel weten. dat David, hoe groot zij ook was, met al zijn plannen om een tempel te bouwen, de fout in ging toen hij verleid werd omdat er een prachtig mooie vrouw op het open dak stond te badderen. Dat was helemaal niet zo uniek, dat deden ze vaker, maar zijn oog viel op Batseba. En hij werd verliefd, hij werd verleid, en alles moest wijken, ze moest komen en hij wilde met haar naar bed. En dat heeft hij ook gedaan. En toen had hij alleen nog een probleem, ze was getrouwd. Nou, die man moest dan maar vooraan in de strijd. Dat was nog moeilijk om hem daar te krijgen, maar uiteindelijk is Uria dus verslagen, gedood. En kon hij met de liefde van zijn leven, terwijl David al genoeg vrouwen had, gaan trouwen. Bizar verhaal is dat uit dat huwelijk koning Salomo is ontstaan. Hoe dat bij God werkt, weten we soms niet, maar het geslacht van David ging door. Alleen God was hier niet blij mee. God was verbolgen. En God wilde David ook straffen. Maar door de genade Gods kreeg hij er nog jaren bij, maar werd de leeftijd aanmerkelijk minder. Hij kreeg de straf van God ook duidelijk te horen. God was verbolgen. Ik ben met jou meegegaan. Ik heb jou gezegend, strijd na strijd. Je hebt verschillende vrouwen. Heb je dan niet genoeg? Ook David, de held uit het Oude Testament, is net een mens. Net een mens van deze tijd. We hebben nooit genoeg. Wij leven in een land met welvaart, maar we hebben nooit genoeg. We willen altijd meer. Meer aandacht, meer geld, meer van alles. Het is nooit genoeg. Ook voor David niet. Deze held valt van zijn troon. En als hij dat doorheeft, dan gaat hij in zak en as. Zo zie je dat iedere held op een gegeven ogenblik zwicht. Voor de verleidingen van deze tijd. Ook in onze tijd zijn er veel verleidingen. 'S Ochtends koning Dekbed. Want dat is nog veel lekkerder dan naar de kerk gaan. Ik ben blij dat we langzaam weer een volle bak hebben 's ochtends. Maar de verleidingen van geld. De verleiding van status en macht. Van seks, van noem maar op. Er zijn zoveel verleidingen ook in onze tijd. Heel lang reed ik van Barneveld naar Bunschoten. En dan kom ik soms 2 of 3 keer langs een groot billboard. Flirten mag. Je werd verleid om maar vreemd te gaan. Want dat is zo normaal in deze tijd. En als ik nu op social media kijk en de BN'ers beluister, dan is het toch al raar als je niet een triootje uitprobeert. De verleidingen worden steeds groter, steeds absurder. Maar het wordt voor ons mensen, en zeker voor de jonge generatie, steeds moeilijker om ons aan die trouw te houden. Wat zien wij nog van Gods liefde, Gods trouw? Wat stralen wij als ouders, als opa's en oma's nog uit van Gods liefde naar de kinderen? We laten ons zo gauw even verleiden te zeggen, ja, maar je moet naar de kerk, want anders. Dat werkt in deze tijd niet meer. Ik kan het u verklappen, kinderen en kleinkinderen, als u met dat vingertje gaat wijzen, gaat niet lukken niet. Dan wordt hem echt niet. Kinderen moeten leren dat het perspectief en het geluk in het leven niet ligt in vakanties, in seks, maar in de liefde van Christus. En die liefde van Christus moeten ze door u ontvangen. U moet die liefde doorgeven, die zegen doorgeven. Laten zien dat geloven niet zwaarmoedig is, maar geloven iets is wat je perspectief geeft in het leven. Zeker ook als je als opa's en oma's op oudere leeftijd komt, kun je dat zo mooi uitstralen, want het leven wordt er niet makkelijker op. Maar als je dan laat zien dat er hoop in je is, en dat je perspectief hebt in Christus, dan straal je Gods liefde uit. En niet, zo heb ik vanmorgen ook gezegd, niet alleen maar een lieve God hoor, want God is liefde. Nee, God is in zijn liefde ook streng. God is ook gerechtigheid en recht, maar wel uit liefde. David vergeet dat. David blijft niet trouw. David verlaat God en er wordt gestraft. Hij mag geen tempel bouwen, maar het lijkt wel alsof het geslacht van David daarmee ook alle trouw van God kwijtraakt. En daarom zegt de psalmist hier, Het lijkt alsof u hem verstoten hebt, verworpen. Uw toorn over uw gezalfde uitstort. Lees maar eens in 1 Koningen vanaf David. Dan krijg je nog Salomo. Nou, is helemaal geweldig. Dat is de God van de wijsheid. Maar juist bij Salomo gaat het mis. En dan ontstaat meteen dat tweestammenrijk. Het gaat helemaal kapot in Israël. En waarom? Niet door de Satan. Niet door de vijanden. Maar door de ego van een koning. Door een ego van een volk. Ik doe het zelf wel, beïnvloed wellicht door de Satan, beïnvloed door andere afgoden en vrouwen en weet ik veel wat, die ze in die tijd hadden, ook uit het buitenland. Maar de afgoderijen werden groot. En ja, als je dan 1 Koningen leest, 2 Koningen leest, dan zie je dat het erop lijkt dat God zijn volk verlaten heeft. Er is ook tussen het Oude en het Nieuwe Testament een periode waar geen boeken over geschreven zijn in onze Bijbel. Ze noemen wel dat de periode dat God zijn volk verlaten had. En zo kunnen wij dat soms ook voelen in moeilijke tijden, dat God ons verlaten heeft. Het gek is dat het alleen niet zo is. Wij hebben het gevoel dat God ons verlaat, maar dat komt bijna altijd vanuit ons gevoel. Omdat wij hem niet meer zoeken. Omdat wij zijn liefde niet meer ontdekken. Omdat wij hem niet opzoeken. Omdat wij die verborgen omgang met God niet meer willen ontdekken. Als God het ons niet op een bordje geeft. Als God aan onze kinderen of onszelf niet meer geneest. En als wij ziek zijn, als het leven onder ons weg wordt genomen. Nou, dan hoeft God ook niet meer. En we zijn nog maar een kleine gemeenschap in ons land. 20% van de bevolking die nog iets met God doet. En van die 20% is er ook nog een gedeelte wat niet eens echt heel erg serieus gelooft. Dat is een klein beetje van die 17 miljoen mensen in ons land. Het is wel veel groter geweest. Veel meer mensen die opgingen naar de huizen van God. Het was soms druk op zondag. Zeker ook voor de oorlog en ook na de oorlog was het druk op zondag. Iedereen ging naar de kerk, iedereen wilde wat. Want God was het perspectief. En we zien nu in China, waar je niet mag geloven, dat de christelijke kerk daar enorm groeit. Maar wij hier in ons land, met de grootste verleiding van het kapitalisme, worden verleid om God niet meer nodig te hebben. Want we hebben ons geld, we hebben een verzekering. Waarom zou je God hebben? Psalm 8, de verzekering dat we God hebben. Nou, onze verzekeringen die we af kunnen sluiten bij de verzekeringsmaatschappijen dekken veel meer lading, vinden we dan. En onze kinderen en onze kleinkinderen hebben steeds minder perspectief met het geloof. Maar met de zekerheden van de wetenschap en met de zekerheden van deze tijd. Maar het gekke is dat de kerk en ook wij als christenen, ook steeds minder onze kinderen en kleinkinderen vertellen over Jezus. Anders zou het toch weer iets opbloeien. Ook wij zouden nu in ons land kunnen zien, o God, waarom heeft u ons verstoten en verworpen? Waarom heeft u uw toorn over ons land uitgespreid? Het verbond wat u ooit met Abraham, maar ook met David heeft, waarom heeft u dat geen gestalte gegeven? We kunnen zeggen, we gaan dit land. En er zijn ook mensen die zeggen, nou, alle kerken raken leeg en gaan dicht. Dan ben ik blij dat we nog steeds nieuwe leden krijgen. En dat ik denk, nou, nog even niet in mijn tijd. Maar het is wel het gevoel wat je krijgt. Ik denk dat dat net als met David te maken heeft. Dat we onze hoop niet op Christus hebben. Dat wij het hebben over onze kerk, terwijl het niet onze kerk is, maar de kerk van Jezus Christus. Zelfs de schepping, en dat is zo mooi in deze psalm, de schepping is niet van ons. Alles wat er is, is door God gemaakt. Uw huis, deze kerk, uw leven, uw auto, uw kleren, het is niet van u. Het is allemaal van God en wij hebben het ontvangen uit zijn vaderlijke hand. Maar dat zeggen we toch ook al niet, want het geld komt van de geldrekening en we hebben ze zelf gekocht, zelf verdiend. En we hebben het allemaal zelf. De grootste vijand in ons leven is onze ego, is die ik. Niet alleen in de maatschappij, maar ook onder christenen. Ik dit, ik dat, ik zo. Maar hoe moet het dan? Want dan ziet het er voor ons in ons land niet goed uit. En ik moest deze week met de voorbereiding van deze psalm enorm denken aan wat Paulus zegt in 2 Timotheus 2, vers 11 tot en met 13. Ik lees het u voor. Paulus is daar met een referaat bezig en hij zegt, deze boodschap is betrouwbaar. Als wij met Christus gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Als wij volharden, zullen we ook met hem heersen. Dan zal het ons goed gaan. Niet in de welvaart, niet rijkdom en gezondheid per definitie, maar dan zal hij ons zijn zegen geven. Maar dan komt hij met een opmerkelijke zin. Als wij hem, dat is God, verloochenen, zal ook hij ons verloochenen. Het geloof in God behelst een relatie. Wij hebben een relatie met God. En als wij God de rug toekeren, dan kan hij niet anders dan ons de rug toekeren. Dan gaat die relatie weg. Dan is er geen relatie meer. En dat zien we in ons land. Hoeveel mensen keren de rug niet toe aan de kerk of aan God. Ze verloochenen God. Ze hebben hem niet meer nodig. Net als David dachten ze, we kunnen het zelf wel. En worden verleid door de wetenschap, worden verleid door het geld, door wat ze hebben. En we verloochenen God. Wie van ons, als we dan toch nog gelukkig in de kerk zitten, wie van ons is totaal elke dag afhankelijk van God? Niet alleen bij verstand, maar ook bij dagelijks leven. Of vertrouwen we toch ook niet op de rekening die elke keer aan het eind van de maand gevuld wordt door salaris, pensioen of AOW? Rekenen we niet op dat het uiteindelijk toch wel goed zal komen omdat er nog voorzieningen zijn in ons land? Zijn we dan nog echt afhankelijk van God? David niet meer. David pakt het helemaal op in dat ene moment. Als hij de afhankelijkheid van God loslaat en helemaal zijn eigen moment neemt. Is dat gevaar ook niet bij ons? Maar in Timotheus gaat Paulus gelukkig verder. Want hij zegt daar, als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij hem ontrouw blijven, blijft hij ons trouw. Want zichzelf verloochenen kan God niet. Hij blijft altijd naar ons gericht. Hij zal ons altijd blijven zoeken. Dat betekent dus dat in momenten dat wij God niet meer kennen of ervaren in ons leven, als ons gevoel ons in de steek laat, als ons verstand ons in de steek laat, dan komt dat niet omdat God ons in de steek gelaten heeft, maar dan omdat wij hem in de steek gelaten hebben. Omdat wij niet afhankelijk zijn van hem. Omdat wij hem niet meer zoeken. Die verborgen omgang niet meer verlangen. Met God leven we in relatie. En we zullen in die relatie hem moeten zoeken. Zoals ik ook elke dag weer. Voor liefde. Paulus zegt het ook. Voor liefde voor mijn vrouw moet zorgen. Ik kan niet verlangen dat zij automatisch mij maar alles geeft. Ze hoeft me slechts te respecteren, zegt Paulus. Ik moet haar agapeo geven. Ik moet haar dienen. En als ik dat niet doe, dan kan ik het ook wel vergeten met haar reactie naar mij. En zo is het ook met God. God geeft ons zoveel liefde en genade. Dat betekent dat wij ook God moeten dienen. We staan in relatie met hem. En daarom is het goed om regelmatig avondmaal te vieren. Want in dat avondmaal proeven we weer wat hij aan het kruis op Golgotha voor ons heeft gedaan. Hij die zoveel liefde had voor ons mensen, die dat niet verdienden, heeft ons gezegend met zijn dood. Hij heeft zijn lichaam laten breken. Hij heeft zijn bloed laten vloeien om ons te redden, om ons in de kracht van die redding te zetten. Waar halen we het eigenlijk vandaan als we ons dat realiseren? Dat wij nog zoveel luisteren naar onze eigen ik. Dat het ons telkens weer niet lukt om te leven in afhankelijkheid van deze God. Die zoveel liefde heeft, die zoveel genade heeft, die ons zo wil helpen. Maar dat we het toch elke dag weer zelf denken te doen. Christen worden is een mooie zaak, maar christen blijven is soms een hele taaie zaak. Om elke keer afhankelijk te zijn van ons, omdat het leven lang niet altijd makkelijk is. Omdat we dingen meemaken in ons leven die zo ingewikkeld zijn, dat we soms het idee hebben dat we God kwijt zijn. En dan zijn wij misschien God wel kwijt, maar hij is ons niet kwijt. Hij blijft ons trouw, hij blijft ons roepen. En ook vanmiddag roept hij ons. om te proeven van zijn dood. Om daarmee ons geloof te versterken. Om daarmee ook ons gevoel te versterken, om die relatie dichterbij te krijgen. En al lijkt het dan ook in ons leven alsof God ons misschien wel verlaten heeft. Al lijkt het dan in Nederland op het feit dat God ons verlaten heeft. Betekent niet dat God ons verlaten heeft. Een psalmdichter kan het zo beleven. God blijft zich altijd uitstrekken naar Nederland, naar de kerken. En als wij antwoord geven aan die roep, dan zullen we gezegend worden. Met zijn aanwezigheid. Dwars door moeite en zorg heen. En die welvaart is niet de welvaart van veel geld. Want God weet maar al te goed. Als wij van hem veel geld zouden kunnen krijgen, zijn we zo bij hem weg. Maar wel van zijn zegening in ons dagelijks bestaan. De kracht die we krijgen om de dagen door te komen. In de wijsheid die hij ons geeft om met andere mensen, met onszelf en met God om te gaan. God geeft ons zoveel. We zouden eigenlijk nu moeten zingen, dat doen we niet. Tel uw zegeningen. We zouden vaker die zegeningen moeten tellen. En deel dat dus met uw kinderen en kleinkinderen. Die alles maar vanzelfsprekend vinden. Die vinden dat je alles wat je krijgt gewoon van jezelf is. En dat je het mag houden en dat je nauwelijks hoeft te delen. Dat als je Gods zegen niet hebt, dat je geen perspectief hebt. Dat geld leidt tot hebzucht in plaats van zegening. Als we dat perspectief in ons leven toelaten, zullen we nooit denken dat God ons verlaten heeft. Maar kunnen we net als Ethan van die liefde zingen. En eeuwig willen zingen en prijzen van zijn trouw. En dan mogen we belijden, uw liefde houdt eeuwig stand. Uw trouw hebt u in de hemel gevestigd. Want dat is één ding wat we zullen proeven. Wij mogen hem misschien af en toe in de steek laten en vergeten. Zijn trouw zal eeuwigheidswaarde hebben. Zijn belofte aan u zal hij nooit laten varen. Hij is er altijd voor ons. Als wij met open handen naar hem toe gaan. God, wij hebben u nodig. En zo mogen we met open handen naar de maaltijd gaan. Straks kunt u het brood eten en de wijn drinken. En God komt naar ons toe. Via het brood en de wijn. Vanaf het kruis. Zegt hij, maar ik hou zoveel van je. Dat al mijn genade voor jou is. Uit pure liefde. Amen. Zullen we een loflied gaan zingen? Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Gemeente, in de nacht waarin de Heer Jezus werd overgeleverd, nam hij een brood, sprak er de dankzegging uit, brak het en zeide: dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Zo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was. En hij zeide: deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood en de opstanding des Heren, totdat hij komt. Maar voordat we die beker rond laten gaan, voordat we het brood eten, willen we ons verootmoedigen. Want we hebben de opdracht gekregen, maar we kunnen niet zomaar aangaan. We zullen bevrijding moeten hebben van al onze zonden. Mag ik u voorgaan in dit verootmoedigingsgebed? Heer, aan alle nederigheid komen we bij u. Met de worsteling dat we het elke dag wel goed willen doen. En toch zijn er zo vaak in woorden, daden en gedachten dingen die niet juist zijn. Waarin we zondigen tegen u, tegenover een medemens of tegenover onszelf. En wanneer we onszelf tekort doen, doen we u tekort, Heere God. Want u heeft gezegd dat we niet van een ander kunnen houden als we ook niet van onszelf houden. Maar hoe vaak hebben we daar wel niet moeite mee? Of sommige mensen juist te veel. Heere God, het valt niet altijd mee om onder uw genade te leven. Om afhankelijk te zijn, dag in dag uit, van wat u aan ons geeft. Want ons eigen ik, Heere God, is soms sterker dan koning Jezus. En onze eigen behoeftes willen we vervullen en willen we volmaken. Heer, vergeef ons alles wat verkeerd is. Bevrijd ons van die zonde. Opdat we met open ogen, met open oren, maar vooral met een open hart en open handen naar u toe kunnen gaan. Om uw lichaam te ontvangen. Heer, wees zo met uw genade in ons leven nabij. Zodat we ook extra dit genadebrood en die genadewijn mogen proeven. En dat het ons mag geraken. Opdat we niet het gevoel krijgen dat u ver weg bent. Maar dat u altijd op zoek bent naar ons. Heer, dank u wel daarvoor. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we zien het heilig avondmaal als de maaltijd van onze Heer en Heiland. En zo is een ieder die hem kent en in die naam met ons verbonden is van harte welkom. Alle die met ons de maaltijd van de Heer willen vieren en gedenken, verzoek ik zo mogelijk te gaan staan en de volgende vragen met ja te beantwoorden. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, beleid u dat wij als mensen afdwalen van God. En beleid u dat u hieruit niet anders gered kan worden dan door de tussenkomst van Jezus Christus, die de kloof tussen God en de mensen weer heeft hersteld. Beleid u voor het aangezicht van God in de Heer Jezus Christus dat u verdriet hebt van uw zonde en dat u zich daarom verootmoedigt. En gelooft u met hart en beleid u met de mond dat al uw zonden alleen door hem in Christus Jezus vergeven zijn. En belooft u zich af te keren van al die verkeerde dingen. En is het uw ernstig voornemen om door de kracht van Gods genade te strijden tegen alle zonden. En om een leven van geloof en heiliging te leiden. Om alle bitterheid, toorn, twist en oneenigheid te staken. Zoals de Heer Jezus ons heeft geboden. En zo in echte liefde met elkaar te leven. Om zo ook samen een geestelijke eenheid met uw medegelovigen te zoeken en te bewaren. Mijn antwoord op deze vragen is ja. Wat is er hierop uw antwoord? Dan verklaar ik u dat in de naam van de hemelse Vader u van harte welkom bent aan de maaltijd van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Treed dan in uw hart met vrijmoedigheid toe. Neem het brood en de wijn als een genadegeschenk, opdat zijn lichaam voor u verbroken en zijn bloed voor u vergoten is. Gaat u zitten. En als voorbereiding erop willen we het derde couplet zingen van Johan de Heer 33. willen we zegen vragen over deze maaltijd. Heer, het brood ligt voor ons, de wijn staat voor ons klaar. Brood uit de hemel, wijn van het koninkrijk. Heer, zegen deze maaltijd. Opdat het niet een gewoonte is, maar dat het ons hart mag raken. En dat het ons dichter bij u mag brengen. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, het brood dat wij breken is gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Zo nam hij ook de beker aan het eind van de maaltijd en schonk hem in. De beker van de dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt deze, drinkt alle eruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van ons Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening. Van al onze zonden. Ik lees met u nog een enkel woord uit de psalm van David, psalm 103. Prijs de Heer, mijn ziel. Prijs mijn hart, zijn heilige naam. Prijs de Heer, mijn ziel. En vergeet niet één van zijn weldaden. Hij vergeeft u alle schuld. Hij geneest al uw kwalen. Hij redt uw leven van het graf. En hij kroont u met trouw en liefde. Hij overlaat u met schoonheid en geluk. En uw jeugd vernieuwt zich als die van een adelaar. De Heer doet wat rechtvaardig is. Hij verschaft recht aan de verdrukte. Hij maakt aan Mozes zijn wegen bekend. Aan het volk van Israël zijn grootste daden. Liefdevol en genadig is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Niet eindeloos blijft hij twisten. Niet eeuwig duurt zijn toorn. Want zijn liefde en genade is zo groot. En dat mochten we proeven. Zullen we God daarvoor danken? Dank u, Vader, voor dat offer aan het kruis. Zo onbegrepen bij ons mensen, omdat het zo groots is wat u deed. U die alle macht had van heel de wereld, liet u zelf kruisigen. Om zo af te dalen in de hel. Om daar vervolgens uit op te staan, om voor ons bevrijding te scheppen. U bent sterker dan de dood. En dat mochten we proeven door het eten van het brood en drinken van deze wijn. U heeft voor ons de overwinning behaald. En we danken u voor die genade. We danken u voor die liefde. Heer, want u heeft ons nog nooit in de steek gelaten. U wilt ons niet in de steek laten, want u bent een God van trouw. Geprezen zij uw grote naam. Heerser van het heelal. Schepper van hemel en aarde. U komt alle lof toe. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. En ondertussen dat de tafel weer gedekt wordt, willen wij zingen Johan de Heer 303 vers 1 en 4.
We gaan zo voorbeden doen. En deze maand is Janneke zendeling van de maand. En daar wil ik toch even iets over vertellen. Kent iedereen Janneke? Wie kent haar niet? Nou, ik zeg altijd, Janneke is een soort Major Boshart. Ik weet niet als ze dat terugluistert of ze dat zelf leuk vindt. Maar zij werkt op het Arabisch Schiereiland in een land wat zegt dat daar 100% moslimmensen wonen. En er zijn maar heel weinig zendelingen die uitgezonden worden naar een moslimland. En we zijn zo bevoorrecht als Veg Elburg dat Janneke voor ons de deur opent naar de moslimwereld. En als ik aan Janneke denk, moet ik ook altijd denken aan een tekst. Wees argeloos als een duif en arglistig als een slang. Nou, dat is Janneke. Janneke kan in haar manier van doen, degene die haar kennen zullen dat beamen, maakt heel makkelijk contact met mensen. En ook met moslimmensen. Ze heeft daar vrienden opgebouwd, vriendschappen. En vanochtend hebben we in de dienst gezien dat zij kerst heeft gevierd. Hoe zij kerst heeft gevierd. En nou, alle respect. Dus ik wil even deze maand extra gebed ook voor Janneke. En we zijn als Thuisfrontteam zijn we een reis aan het voorbereiden. Dus eind volgende maand mogen we haar daar ontmoeten. En ook meer zien van haar leven. En ze zal ons daarin meenemen. En dus willen ook graag gebed voor de voorbereiding voor die reis en voor de reis zelf. Nou, bedankt voor de tijd die ik even mocht hebben.
Ik wil even aansluiten. Die folders liggen hier op de tafel en ik word wat geraakt als je het hebt over Janneke, hoe daarop staat. Hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? Hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En eigenlijk is dat de nuchterheid die Janneke heeft. Je moet daar gewoon heen en je moet ze gewoon over Jezus vertellen. En midden in die Arabische wereld heeft ze gewoon kerst uitgelegd. Waarom Jezus geboren moest worden. Hoe die genade voor de mensen. Nou, wonderlijk zoals ze dat doet. Dus ik sluit me daar van harte bij aan. Dus laten we ook voor haar bidden. Zullen we samen danken en bidden? Moeten we nou bidden of danken voor Janneke, Heere God, de argeloosheid die ze heeft, maar ook de bewustzijn dat zij daar in gevaarlijk gebied zit, maar toch de vrijmoedigheid neemt om over u te vertellen. Dat is zo bemoedigend. Daar waar wij hier in Nederland soms niet eens over Jezus durven te zeggen tegenover de buren, durf zij dat midden in dat lastige gebied waar alleen maar islam is. Waar als islamieten tot bekering komen, de doodstraf op hen staat te wachten. En toch wil ze uw naam daar verkondigen. Heer, dank u wel voor het werk dat zij doet. Wil haar ook zegenen. Wil het werk van haar handen zegenen. Dat er uiteindelijk ook op dat Arabisch Schiereiland geoogst mag worden. Dat er, al zal het dan in het geheim zijn, gemeentes zullen ontstaan. Zoals we dat ook in China en in Zuid-Korea zien. Waar die kerk groeit. Zo snel groeit. Heer, dat bidden we ook over het gebied van het Arabisch Schiereiland toe. Dat zij, gevuld door uw liefde, daar het woord mag verkondigen. Heer, dank u wel. Dat we mooie dingen mee mogen maken. We denken bijvoorbeeld aan het 50-jarige huwelijk van Rijk en Marie van der Pol. Het is alweer even een paar weken geleden. En vanmorgen waren ze helemaal verbaasd. Wat? Dat is alweer een maand terug. Heer, dat ook deze bloemen hen mag bemoedigen en een zegen groet mag zijn van ons als gemeente. Voor de jaren die zij samen nog zullen en mogen beleven. Zegen hen. Maar laat hen ook een voorbeeld zijn om vol te houden. Want ook zij hebben moeilijke tijden meegemaakt. Heere God, zo mogen deze mensen een lichtend voorbeeld zijn. In een wereld waarin trouw niet altijd even groot is. Dank u wel dat we in de gemeente ook dat mogen vieren. Heer, we willen ook voorbeden doen. We denken aan de familie Rodenburg die morgen hun moeder naar het graf moeten brengen. Heere God, hun moeder en hun vader die ook jarenlang lid zijn geweest van onze gemeente en zo goed bij ons bekend zijn. Het is een groot verdriet. Maar ook een grote troost dat zij in u mocht geloven. En in dat geloof willen ze morgen ook afscheid nemen. Heer, we bidden u voor broeder Gert Nijland die deze week geopereerd werd en een nieuwe heup ontving. Het is niet allemaal helemaal goed gegaan en het revalidatieproces zal ook langer gaan duren. Ik wil hem daarbij zegenen. We willen danken met broeder Roelen van der Velde, die ook een nieuwe heup heeft gekregen, waarbij het eruit ziet wel goed gegaan is, maar ook moet revalideren. Heer wil deze twee broeders zegenen en kracht geven om elke dag hun oefeningen te doen in geloof dat u dicht bij hen bent. We bidden u voor Steven van boven, die al zo lang topt met het leven. Die zo vaak het idee heeft dat u hem heeft verlaten of dat u soms helemaal niet bestaat, omdat hij geen perspectief heeft, zoveel pijn. Heer, laat hem door de liefde van zijn ouders en zijn familie om hem heen en de mensen om hem heen toch iets proeven van uw grote liefde, van uw genade in zijn leven. Want een ieder die hem kent zal snappen dat hij worstelt met dat leven. Heer, wil hem nabij zijn. Omring hem met uw genade, uw liefde. Zo ook bij zuster Kobi Kranenburg. Heere God, als het leven zo zwaar is, wilt u haar omringen en bemoedigen. Dat zij ook iets mag proeven van uw liefde en van uw genade, telkens weer. Heer, wees zo met een ieder die ziek is, wiens naam we niet noemen, omdat er te veel zijn of omdat we ze soms niet eens kennen. Binnen de gemeente, buiten de gemeente. Met mensen die we kennen. Wees met mensen die zorgen hebben in hun leven. Of ze nou ziek zijn. Relatieproblemen. Ontslag hebben gekregen. De gasprijs niet kunnen betalen. Heer, er zijn zo diverse dingen in ons leven die op ons pad komen. Wilt u bij hen zijn? Wil met onze jongeren zijn? Dat zij geraakt worden door uw liefde. Heer, ga zo met onze gemeente. We dragen haar aan u op. Als er zoveel mensen nieuw lid worden, Heer, dat we niet arrogant en hoogmoedig worden, want dat is niet aan ons. U roept deze mensen. U raakt ze aan. Wees zo met de kerken in onze gemeente. Ook die kerken die achteruit gaan, Heere God, dat ze mogen ontdekken hoe zij hun mensen kunnen binden, hoe ze de liefde kunnen laten zien. Heer, wees met uw kerk in Nederland. Als we ook deze preek hoorden, dat het steeds minder wordt. Wees met de christenen in ons land. Als de onderdrukking van het kapitalisme, van de welvaart, ons niet trekt naar die kerken. Als de mogelijkheden te over zijn, maar we daar geen gebruik van nemen. Heer, raak mensenharten aan, maak mensen nieuwsgierig. En gebruik ons, zoals we hier zitten daarvoor. Niet met dat strenge vingertje, maar met uw liefde. Dat we iets van uw genade mogen laten zien. Heer, ga zo met ons mee. En ieder zoals we hier zijn of thuis zitten, zegen ons, behoed en bewaar ons. Dat wij iets van wat we net proefden aan het avondmaal met ons mee mogen nemen. En u mogen ervaren in ons leven. Ieder op onze eigen plek. Heer, dat bidden wij in Jezus' naam. Amen. Gemeente, dan wil ik ook nu de genadegave aan u voorstellen om te doen. De collecte. We mogen dat geven via de Skipio app. We mogen dat geven via de Gift app. Of zoals gebruikelijk staan de twee kistjes op de grote tafel in de hal waar we ook onze gaven aan mogen geven. Deze gaven zijn niet zomaar een gewoonte, maar zijn een genadegaven. Want we krijgen zoveel van onze Heere God, dan mogen we daar ook iets voor teruggeven. We willen zo gaan zingen, Johan de Heer 533 vers 1 en 2. God is tegenwoordig, God is in ons midden. Want als we geproefd hebben van zijn genade, dan mogen we van hier gaan. Die wereld weer in, wetende dat God bij ons is. Immanuel, hij is in ons. En daarna zullen we de zegen ontvangen. En die zegen zullen we dan straks ook zingend afsluiten. We willen nu eerst samen zingen, zo mogelijk staande, Johan de Heer 533, 1 en 2. Zo mogen we dan de wereld in. Om als gezegende mensen ook tot zegen te zijn. En we willen deze zegen afsluiten met het zingen. Zegen ons al, goede, neem ons in uw hoede. Vers 1, 2 en 3 van Johan de Heer 527. Maar nu mogen we eerst ons hart openen om die zegen te ontvangen. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat u toewenden en u vrede geven. Amen.